Vandaag ga ik het hebben over een hele bekende boodschap. En ik denk, als ik zeg waar het straks over gaat, dan zeg je, ja, wat kan je daarover vertellen? Ik geloof er zit een enorme les in voor ons allemaal. Maar eerst wil ik iets tegen je vertellen, of aan je vertellen. Of eigenlijk een vraag stellen. Is er iemand ooit iets kwijtgeraakt? Gewoon iets verloren in huis of gewoon iets kwijtgeraakt? Als je nu je hand niet opsteekt, dan kom ik na de dienst naar je toe. Want dan doe je iets wat de rest niet kan. Als je nooit iets bent kwijtgeraakt, dat is echt heel knap. Ik heb van Allende aan mijn autosleutel, mis Allende. Ik heb altijd de policy met sleutels, maak het groot. Maak het gewoon lang, doe er een keycord aan. Of iets, een stuk hout. Dat deden we vroeger in de kerk. Het was een sleutel in de kerk, vroeger. En daar zat op een gegeven moment, omdat hij zo vaak weg was, had er een stuk 2 en 3 aan vastgemaakt. Echt gewoon zo'n stuk hout. Als je dat ding meenam naar huis, dan was het echt wel goed mis. Maar het gaat over iets kwijtraken. Ik wil je vertellen, ik zat een tijdje geleden op kantoor. En toen kwam er een collega wat angstvallig naar mij toe. Ik heb het altijd over die collega's. En die zei van, Maarten, kan jij me misschien helpen? Ja, natuurlijk kan dat. Kerel, het was vanavond, ik ken hem al een tijdje. En hij zegt, ja, kom even mee naar de garage. Ik snapte echt totaal niet wat hij nou bedoelde. Dan, ja, oké, ik ga mee. En we gingen naar de garage en daar stond zijn auto. En wat was nou het geval? Zijn auto heeft zo'n sleutel. Ja, echt voor de echte mensen met ongelooflijke auto's. Zo'n sleutel, als je binnen 5 meter bij de auto komt, gaat die aan. Dat is prachtig, hè? Dus je hebt de sleutel gewoon in je broekzak. Je komt aanlopen, het ding gaat open. Maar wat was nou het geval? Hij was zijn sleutel kwijt, maar de auto was aan. Dus, en hij moest naar een klant. En hij had bedacht, ik dacht, ik zie het probleem niet zo. Want hij staat gewoon aan, ga ermee rijden. Nee, als hij hem dan neer zou zetten op dat parkeerterrein, stond hij aan. En dan moest hij de deur openlaten. En eerst hebben we gezocht onder die auto, want hij kan ook nog op de grond ergens liggen. Nou, echt waar, een half uur lang gezocht. Wie weet dat in een auto zoeken best wel, je hebt plekken die je echt, waarvan je niet wist dat ze er waren. Ik vond op een gegeven moment na een half uur zoeken die sleutel ergens tussen een stoel en de zijwand, helemaal verstopt. En toen die man die sleutel overhandig krijgt, de wereld ging voor hem open. Waarom? Hij was weer vrij, hij kon hem weer op slot doen. Hij had weer bewegingsvrijheid. We gingen naar boven, we hebben een gezellige kop koffie gedaan. Hij was zo dankbaar, als een kind zo blij. Wat een luxe probleem. De auto was aan, hij kon ermee rijden. Maar hij kon eigenlijk niks met dat ding, want hij kon hem nergens neerzetten. Vandaag gaat het niet over iets wat verloren is, maar iemand die verloren is. En we hebben het vaak over dingen die verloren zijn, maar iemand die verloren is. Ik ga vandaag spreken over de verloren zoon. Heel bekend verhaal. Een hele bekende Bijbelse geschiedenis. Maar ik wil je vragen om op te slaan Lucas 15, vanaf vers 11. En ik ga eerst dat stuk even lezen. Lucas 15, vanaf vers 11. Het is prachtig om te zien wat daar beschreven wordt. Het is ook het meest emotionele stuk, wat mij betreft, wat ik in de Bijbel tegenkom. Ik ga beginnen bij 11. Daar staat het volgende. Vervolgens zei hij, het gaat over die vader en die zoon. En de Heer Jezus die de gelijkenis aan het vertellen was. Iemand had 2 zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader. Vader, geef mij het deel van uw bezit waarop ik recht heb. En de vader verdeelde zijn vermogen onder hen. En na enkele dagen verzilverde die jongste zijn bezit en reisde af naar een ver land, waar hij een losbandig leven leidde en zijn vermogen verkwiste. Hij maakte echt alles op die kerel. En toen hij alles had uitgegeven, werd dat land getroffen door een zware hongersnood. En hij begon gebrek te lijden. Hij vroeg om werk bij een van de inwoners van het land, die hem op het veld zijn varkens liet hoeden. Wat een baan had die man. Hij had graag zijn maag willen vullen, zegt de Bijbel, met de schillen die de varkens te eten kregen. Maar niemand gaf ze hem. Hij zat echt aan de grond. Toen, vers 17, kwam hij tot zichzelf en hij dacht, de dagloners, de werknemers van mijn vader, hebben eten in overvloed. En ik kom hier om van de honger. Ik zal naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Zo bekend. Ik ben niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Behandel mij als een van de dagloners. Hij vertrok meteen, daad bij het woord. En hij ging op weg naar zijn vader. En zijn vader zag hem in de verte al aankomen. gaan het straks... Oh, dat is zoveel over te zeggen. Hij kreeg medelijden met hem en rende op zijn zoon af. Viel hem om de hals en hij kuste hem. Vader, zei zijn zoon tegen hem. Ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn knechten. Haal vlug het mooiste gewaad en trek het hem aan. Doe hem een ring om zijn vinger en geef hem schoenen, geef hem sandalen. Breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten vieren of eten en feest vieren. Want deze zoon van mij was dood en hij is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij is teruggevonden. En ze begonnen feest te vieren. Vers 25. De oudste zoon was op het veld. En toen hij naar huis ging en al dichtbij was, hoorde hij muziek en gedans. Hij riep een van zijn knechten bij zich en vroeg wat dat betekende had. Vers 27. De knecht zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond en wel heeft teruggekregen. Hij werd woedend en hij wilde niet meer naar binnen gaan. Maar zijn vader kwam naar buiten en trachtte hem te bedaren, tot rust te brengen. Hij zei tegen zijn vader, al jarenlang werk ik voor u en nooit ben ik u ongehoorzaam geweest. Als u mij iets opdroeg en u hebt mij zelfs nooit een geitenbokje gegeven om met mijn vrienden feest te vieren. Maar nu die zoon van u is thuisgekomen, die uw vermogen heeft verkwanseld met aan de hoeren, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. Zijn vader zei tegen hem, mijn jongen, jij bent altijd bij me en alles wat van mij is, is van jou. Maar we konden toch niet anders dan feest vieren en blij zijn. Want je broer was dood en hij is weer tot leven gekomen. Hij was verloren en hij was teruggevonden. Wat een verhaal. Wat een prachtig verhaal. En als het raakt altijd weer mijn hart. Na zoveel jaar raakt het altijd weer mijn hart. Die vader die daar staat, we kennen allemaal dat gebaar. Die man die daar op de uitkijk staat en die verloren zoon in zijn armen neemt. En boven het kopje, dat is echt heel mooi om te zien. Daar staat de zorg om wat verloren is. De nieuwe vertaling heeft dat prachtig vertaald. De zorg om wat verloren is. Weet je, dat is een preek apart. De zorg om wat verloren is. Hebben wij de zorg om wat verloren is? Of hebben wij nog steeds de zorg om onszelf? Kijken wij naar wat verloren is? Ik kan je vertellen, de Vader in de hemel kijkt naar wat verloren is. De taak van de Heer Jezus hier op aarde. Waarom is de Heer Jezus gekomen? Voor het verlorene. Om te redden wat verloren is. Een preek op zichzelf. Maar dat misschien de volgende keer. Het verhaal in Lucas 15 gaat over een herder met de 100 schapen. Daar begint het mee. En daarna een vrouw die een stuk van haar geld kwijt is. En daarna de verloren zoon. Weet je, er zijn drie verhalen in één. Een prachtige geschiedenis. Maar er zijn een aantal overeenkomsten tussen die gelijkenis. Al deze gelijkenissen gaan over iets of iemand dat verloren is. En de Heere God, die is de herder van het verdwaalde schaap. We lezen allemaal in Lucas 15 dat ene schaap wat weg is. Hij laat de 99 achter en dat ene schaap wat kwijt is. Dat wordt gevonden. Dat heeft hij op zijn schouders. En hij loopt ermee naar huis en hij nodigt iedereen uit dat ene schaap terug is. En de Bijbel zegt, meer vreugde is in de hemel over dat ene schaap wat teruggevonden is dan over 99 rechtvaardigen. 99 die achter zijn gebleven. De 99 mensen die geen bekering nodig hebben. De Heere God is blij met wat verloren is en wat tot bekering komt. Wat terugkomt bij hem. Wist je dat? De Heere God is blij. Hij heeft feest in de hemel. De hemel verheugt zich over als het verlorene terugkomt. Halleluja. Is dat de mindset die we misschien ook zelf steeds meer moeten gaan krijgen? Zijn wij blij over wat verloren is en terugkomt? Of denken we, nou, er zijn wat mensen weg. Ja, een tijdje niet gezien. Oké, ik weet niet waar ze gebleven zijn. Succes ermee, we gaan vrolijk door. Hartstikke gaaf. Of mensen die in je leven komen. Of mensen die je tegenkomt. Die verloren dreigen te gaan. Mensen die wankelen en bijna omvallen. Het hart van de Vader is om het verlorene te redden. De komst van de Heer Jezus is om het verlorene te redden. Zo ook nog veel meer wij. Die hier op aarde leven. En het verlorene tegenkomen. Weet je niet af van het verlorene? Ik heb het al gezegd, het is een andere preek. Maar ik geloof echt, het is het hart van de Vader. Absoluut. Hij is de eigenaar van het zoekgeraakte muntje. Van het geld. En hij is de vader van de verloren zoon. Ik wil je vandaag meenemen in het Bijbelverhaal. En eigenlijk, ik wil een paar dingen belichten. Het gaat over die ene zoon, natuurlijk de hele bekende zoon. Die zoon die ver weg is, echt een bende van maakt. En wie heeft zich ooit geïdentificeerd met die verloren zoon? Oftewel, wie dacht van, nou, eigenlijk ben ik gewoon een soort verloren zoon. Ja, weet je, ik heb er gewoon een bende van gemaakt. Ik kan je vertellen, ik was de verloren zoon. Echt waar. Ik heb tegen de Heere God gezegd, Heere God, ik heb er een bende van gemaakt. Ik was 18, ik heb er een bende van gemaakt. Ik kan gewoon niet zonder u. Als ik het zelf ga doen, wordt het gewoon één grote bende. Echt waar. Het wordt gewoon een zootje in mijn leven. Als ik mijn eigen keuzes ga maken, Heere God, ik heb u gewoon nodig. Ik was die verloren zoon. Ik ga je wat vertellen over die verloren zoon, wat hij deed. En wat hij teweeg bracht in dat gezin. Ik ga je ook iets vertellen over die andere zoon. Het is een hele bijzondere geschiedenis over die andere zoon. En ik geloof, er zit ook echt een openbaring van de Heere God in. Maar ik ga je ook iets vertellen over de vader. Ik ga een paar dingen vertellen vandaag. Ik wil beginnen bij die verloren zoon. En er zijn heel veel dingen waarvan je zegt van, ah, dat wist ik al, prachtig. Maar weet je, hij ging natuurlijk dat slechte pad op. En ik stel me voor als vader, wij hebben 6 van die gasten. Ik vertel het vaak. Man, op een dag komt die zoon naar hem toe. Vader, ik geef hem mijn erfdeel, ik ga weg. Heb je ooit wel eens voorgesteld hoe dat Dirk, hoe dat als vader bij binnenkomt. Als je zoon die vraag stelt, geef me wat van mij is. Weet je wat je vaak niet realiseert? Die man had geen stapel geld liggen ergens. Die man had vee en die had eigendom. Die moest de gelden maken, die moest dat spullen van hem meegeven. Vandaag de dag zouden we zeggen, hij moest een tweede hypotheek nemen. Echt waar, om die zoon uit te kopen. Hij moest naar de bank, hypotheek nemen. Want wat er staat er? De zoon, die moest te gelden maken wat hij mee had gekregen. Dus hij kreeg heel veel dingen mee en die moest hij gaan verkopen. En toen had hij pas een pak geld. Of hoe dat dan ook ging in die tijd, munten, geld. Maar de vader moest een tweede hypotheek nemen. Die moest zich in de schulden steken. Echt waar. Hij moest er echt aan geloven. En hij kon zijn leven misschien niet blijven leven zoals hij deed. Want hij moest gewoon een heel deel van zijn vermogen kwijt. Vader, geef mij het bezit waarop ik recht heb. Ik weet niet hoe ik zou hebben gereageerd bij zo'n zoon. Maar ik denk wel dat ik niet heel blij was geweest. Denk ik. Nee, ik denk niet dat ik hem van harte had gezegd van, nou, zoon, weet je wat? Goed idee, dat moet je vooral doen. En ik denk de dag dat die man, die zoon, dat hij van het toneel verdween en die vader daar stond. Dus tranen in zijn ogen en de tranen biggelden over zijn wangen. En dat hij zijn zoon zag gaan. Ik denk dat hij daar gestaan heeft omdat hij hem niet meer kon zien. Totdat hij helemaal uit het veld was. Gewoon helemaal weg. En dat hij echt vanaf dat moment elke dag met die zoon bezig was. Ik geloof dat echt. Elke dag is die vader met die zoon bezig. Het heeft hem geen dag meer met rust gelaten. Heb je ook van die dingen die je elke dag bezighouden? Elke dag. Als het goed is, is de nood die we in de wereld zien. Iets wat ons elke dag bezighoudt. En ons tranen in onze ogen geeft. En de bewogenheid over de mensen die verloren dreigen te gaan. Deze man ging weg. Hij liep de straat uit. Weg was hij. Hij liet alles achter wat dierbaar was. En je kan wel zeggen, hij brak moedwillig met de vader. Hij ging de wijde wereld in en ging beleven wat er allemaal te beleven was. Ik zat eens eventjes te lezen van wat er gezegd werd vanaf het moment dat hij wegging. Dat is maar een heel kort stukje. Hij ging de wereld in, hij besteedde al zijn geld en uiteindelijk kwam er een hongersnood. Een paar versen en toen zat hij aan de grond. Ik wil je vandaag vertellen, het leven in de wereld is vrij kort. Want daarna komen een aantal versen wat de vader ging doen en dat hij terugging. En dat is eigenlijk een heel groot stuk. En het herstel. Maar het stukje in de wereld is maar heel kort. Wanneer je de keuze maakt om je geluk in de wereld te zoeken, dan zijn het een aantal korte versies. Je raakt alles kwijt. Je hebt heel veel vrienden. En iedereen wil je vriend zijn met zoveel geld. Ken je dat? Ik hoor een ja, hartstikke goed. Maar dat is echt zo. Dat is echt zo. Heb je veel geld? Nou, dan heb je bakken met vrienden. De Bijbel zegt, die willen dat allemaal verbrassen. Ik vind het een prachtig woord. Echt waar. De Bijbel zegt in Prediker 5, hoe groter iemands kapitaal is, des te groter het aantal mensen dat het komt verbrassen. Ik hou van verbrassen. Jullie kennen het misschien niet allemaal, echt een oud Nederlands woord. Verbrassen betekent gewoon, bam, over de muren in één keer ermee. Gewoon weg met het geld. Maakt niet uit waaraan. Ik zie het soms terug bij jongeren. Ik zie het ook bij heel veel mensen. Verbrassen. Het geld is nog niet binnen, of het geld is al op. Ken je dat? Het loon is nog niet gestort. Er zijn allemaal van die appjes voor. van mijn loon komt binnen op de 23e en zodra het gestort is, dan is alles al online besteld. Dan is het al bijna op. Verbrassen. Ik geloof dat het iets is wat mensen vandaag ook nog doen. Ik geloof dat wij spaarzaam met geld om moeten gaan. En niet het geld moeten opmaken voordat het er is. Of op afbetaling dingen doen. Een oud principe is, koop iets wanneer je er geld voor hebt. Ja, ik hoor al die met name de ouders ja zeggen. Ja. Maar die jongeren zullen denken, ja, dat kan ook op afbetaling. Maar joh, het kan ook daarachteraf. Afterpay, maandenlang, niemand die het ziet. Heb ik toch die nieuwe telefoon? Wauw. Ik wil je vertellen, je bent je geld aan het verbrassen. Echt waar. Want je loopt gewoon geld uit te geven terwijl je het misschien niet hebt. Je loopt je te koppelen aan een abonnement wat je helemaal nog niet hebt. En je denkt van, nou, ik kom er wel als ik maar die nieuwe telefoon heb. Oh, ik ben zo gelukkig. En morgen wordt die gejat. Jammer. Dat is dan zonde. Dan zit je nog 3 jaar aan een abonnement vast. Ik kan het weten, want ik ben bij de PTT. Maar hij werd omringd door allemaal vreemde figuren. Kan je je voorstellen, die arme jongen? Wereldvreemd, die was altijd thuis geweest. Had nooit wat meegemaakt. Zat hij daar tussen allemaal mensen, vrouwen te over. En iedereen was uit op dat geld. En iedereen was zijn grootste vriend. Ik denk dat hij in het begin echt zich helemaal de bom heeft gevoeld. Die man was zo onwijs blij. Die had gewoon helemaal, die dacht gewoon van, joh, mijn vader en mijn broer, dat zijn gewoon een stel men en een stel heikneuters. Die snappen helemaal niks. Dit is het leven. Maar in the end, zegt de Bijbel, kwam hij in grotere ellende en 1000 keer grotere ellende dan hij ooit had gehad. In die end had hij niks meer. En alleen nog maar een paar kleren aan zijn lijf. En op een gegeven moment zegt de Bijbel in vers 16... hij zat zo aan de grond. De andere vertaling zegt, hij ging zich opdringen. Dat is heel raar. Hij ging zich opdringen bij iemand. Zo van, joh, help me alsjeblieft. En hij ging gewoon net zo lang bij hem blijven tot hij een baantje kreeg. En dat baantje was varkenshoeden. Nou, sowieso. Wat die gasten eten, geloof me, dat wil je niet eten. Varkens zijn ook volgens mij alleseters, ik ben geen bioloog. Maar die eten ook werkelijk echt alles wat er maar voor zich komt. Die zien dat denk ik ook niet. Maar hij begeerde, hij wilde zich voeden met hetgeen wat de varkens hadden. Echt, zo ver was hij gezakt. Geld weg, vrienden weg, positie weg, abonnement weg. En echt alles gewoon was gewoon kwijt. En toen, zegt de Bijbel, moest hij denken aan thuis. Kan je je voorstellen? Ik stel me dat zo voor, hij zit bij zo'n trog, hij kijkt naar dat eten. Ja, dat is altijd veel meer dan dat ik ooit dat ik nog kan krijgen. En hij begeerde om die schillen uit de smurrie te halen om te eten. En toen moest hij denken aan zijn vader. Bij mijn vader thuis, zei hij, zegt de Bijbel, hebben de werknemers 100 keer meer brood dan dat ik heb. Ik heb helemaal niks. Maar zelfs als je daar slaaf bent, of werknemer, of dagloner, heb je nog veel meer. Dat besef. Wauw. Ik geloof dat het kwam door gebed van de vader. Ik denk ook echt dat die vader in deze gelijkenis vanaf dat moment elke dag offers heeft gebracht. Echt waar. Elke dag met die zoon bezig. Elke dag offers. Heer, bewaar, bescherm. Heer, zorg voor die kerel dat hij ook terugkomt. Dat hij werkelijk levend en wel terugkomt. Heer, ik weet niet wanneer, maar echt, ik geloof dat die vader dat aan het doen was. Zo ook wij vaders. Als dat in ons leven gebeurt, als kinderen zich misschien een andere kant op bewegen. Als er dingen gebeuren die je niet begrijpt. Wat gaan we doen? Gaan we ons boos maken over de situatie? Gaan we boos worden op diegene? Of zeggen, je bent mijn zoon niet. Je bent mijn zoon niet meer. Weet je, in sommige culturen is dat zo. Dat is niet zo in onze cultuur. Maar in sommige culturen is het zo. Als er iets heel ergs gebeurt, zonder naam of toenaam. Je bent gewoon mijn zoon of dochter niet meer. Deze vader, zijn oog bleef altijd gericht op zijn zoon. En zijn oog bleef gericht op natuurlijk de hemelse vader. Hij stelt ook de hemelse vader voor in de gelijkenis. Maar ik geloof echt, vanaf dat moment was hij elke dag bezig met die zoon. Er kwam een moment dat hij zei van, ik ga gewoon terug. En dat weet je wat ik het mooie van die kerel vind? Hij blijft daar niet hangen, zegt de Bijbel. Nee, hij zegt, ik ga terug. Hij neemt dat besluit, maar hij gaat ook gelijk. En hij ging direct naar zijn vader toe. Oh, dat is alleen al een les. Hoe vaak zitten wij in een situatie en denk je, ja, eigenlijk, het is gewoon eigenlijk niet goed, maar we gaan maar door, jarenlang. En we gaan maar door met die onzin waar we bezig zijn. Maar deze man nam een besluit, een wilsbesluit, en hij ging ook op pad naar de vader. Hij liet die varkens achter, hup, had hij weer iemand anders een baan. Ik weet niet hoe hij het heeft gedaan, maar hij is gewoon teruggegaan. Prachtig. En hij dacht bij zichzelf, al zou ik maar een werknemer kunnen zijn. Dan maar geen zoon meer. Kan je je voorstellen? Dat hele zoonschap, dat was al helemaal uit zijn idee. Hij had al gezegd bij zichzelf, dan maar geen zoon. Geen erfenis, want die heb ik al verbruikt. Ik hoef het allemaal niet meer, maar als ik maar bij de vader kan zijn. Als u mij kan behandelen als een of andere slaaf, als een dagloner. Echt, als ik maar net zoveel als die werknemers zou kunnen krijgen, dan zou ik al supergelukkig zijn. En misschien ben je hier vandaag en moet je denken aan waar je vandaan kwam. En misschien heb je je geloof ooit losgelaten of alles losgelaten. Echt, ben je net als deze zoon de wereld ingegaan. Ik wil je vertellen, de vader wacht op jou. De hemelse vader, zijn hart gaat uit naar jou. Zijn hart gaat echt volledig uit naar jou. Hij kan niet anders dan aan jou denken. En hij is bezig om jou terug te krijgen. Hij is bezig om zijn hart volledig aan je uit te laten gaan. Oh, wauw. Voor deze verloren zoon was hoop. Weet je, hoe verloren was zijn situatie? Als je het naar de dag van vandaag vertaalt... dan zou je toch minimaal zeggen, nou, hij moet failliet verklaard worden. Persoonlijk failliet, onder curatelen, weet ik voor wat. Persoonlijk begeleider, PGB, de halve GGZ moet er aan te pas komen. Maar deze vader had maar één ding en dat is focus op zijn zoon. En de zoon die herstel moest gaan krijgen. Echt waar, die vader in de hemel die wacht op jou. Ik ga je vertellen, ik hou het hierbij bij onze verloren zoon, of de verloren zoon. Maar ik ga je iets vertellen over die andere zoon. Weet je, ik kwam tot zulke rare of bijzondere inzichten over die andere zoon. En ik geloof dat is een les voor ons allemaal. Als je hier trouw in de gemeente bent, ik denk dat die andere zoon je echt gaat aanspreken. Die man was namelijk al jarenlang druk aan het werk voor zijn vader. Jarenlang. Hij zegt ook in vers 29, al jarenlang werk ik voor u. En nooit ben ik u ongehoorzaam geweest als u mij iets opdroeg. Deze man was een trouwe dienstknecht. Dat is eigenlijk wat je van die andere zoon kan zeggen. Hij was altijd trouw in het werk wat hij moest doen. Hij was altijd bezig. Zelfs toen de zoon terugkwam en dat feest werd gevierd, zegt de Bijbel dat hij in het veld was. Hij was ook niet bij de vader thuis, hij was gewoon weer aan het werk. Ik geloof dat is een type beeld van iemand die altijd maar bezig is, misschien wel om de goedkeuring van zijn vader te krijgen. Weet je dat? Hij miste gewoon de goedkeuring van zijn vader. En hij wilde zo hard werken, zo ongelooflijk zijn best doen, dat die vader maar zou vinden dat het echt een goede kerel was. Een goede zoon. Dat hij trots op hem zou zijn. Heel raar. Zo dichtbij. Maar toch al die dingen missen. Ook toen zijn broer terugkwam, ik zei het al, was hij op het veld. En deze zoon had, ondanks dat hij dicht bij de vader leefde, echt niet begrepen hoeveel de vader van hem hield. Dat is echt apart. Dus hij was wel in de buurt van de vader, maar had geen relatie met de vader. Halleluja. Echt apart. Hij had het gewoon niet begrepen. Hij zag zichzelf veel meer als een van de werknemers in plaats van een echte zoon. Hij was gewoon een harde werker. Op zoek naar de goedkeuring van zijn vader. Hij zag zichzelf, zijn hele positie was voor hem helemaal niet duidelijk. De erfgenaam, de zoon des huizes. Degene die werkelijk de hele erfenis gaat krijgen. Want de andere zoon was al, die had de erfenis al ontvangen. Zijn positie was zo groot. Maar hij was altijd maar aan het werk. Hij besefte helemaal al niet wat hij had. En hij had er ook geen deel aan. Weet je wat ik zo raar vind? De Bijbel zegt, het is natuurlijk een gelijkenis. Maar hij kon alleen maar boos zijn. Weet je? Hij was boos. Er gebeurde gerechtigheid. Er gebeurde een wonder daar in huis. Het enige wat hij kon doen, was boos zijn. Zo boos zelfs, dat de vader naar buiten ging, zegt de Bijbel. Je kan het lezen. Hij trachtte hem tot bedaren te brengen. Hij moest hem tot rust brengen. Yo, kerel, rustig aan. Hallo, begrijp je het dan niet? Je broer is thuisgekomen. Wat kunnen we anders doen dan feest vieren? Dat snap je toch wel? Maar hij was gewoon boos. Er staat ook nergens dat hij bij het feest kwam. Hij had geen deel aan het feest. Echt niet. Hij had er geen deel aan. Hij was bezig met van alles te doen. Hij was vergeten wie hij was. En echt waar, weet je, hij had geen deel aan de relatie met de vader. Misschien zit je vandaag hier in de kerk. En ben je ook zo'n hele trouwe, die altijd maar aan het werk is. Maar de vraag is, is je hart verbonden met het hart van de vader? Heb je werkelijk die relatie met je vader? Of zijn we allemaal van die Martha's die maar aan het rennen en vliegen zijn? En altijd maar opkomen dagen omdat het gevraagd wordt. Maar hebben we werkelijk die relatie? Deze man is zo'n bijzonder typebeeld. Van dicht bij de vader in de buurt zijn. Een soort in de cirkel rondlopen. Maar nooit tot het hart van de vader komen. Weet je dat? Misschien zit je hier in het huis. Denk je, ja, misschien ben ik dat. Ik ben dat eigenlijk. Ik ben altijd hard aan het werk. Om de goedkeuring van de pastors, van het leiderschap of om de goedkeuring van God te krijgen. Maar echt doorgedrongen tot het hart van de Vader ben ik nooit. Echt waar, ik geloof dat. Weet je wat de Heer me liet zien? Eigenlijk is er niet één verloren zoon. We zijn er gewoon twee. Echt waar, ze zijn allebei verloren. Eén was verloren. Ik heb het opgeschreven. De enige zoon ging zo ver mogelijk van huis om weg bij zijn vader te zijn. En de andere zoon was nooit dicht bij de vader gekomen. Echt waar. Eigenlijk misten ze allebei het vaderhart van God. Hoe wonderlijk is dat? Je kan super ver weg zijn, het vaderhart missen. Maar je kan ook heel dichtbij zijn en toch het vaderhart missen. Echt waar. Die ene zoon die dacht, ik kan geen zoon meer zijn. Maar zijn vader had alleen maar herstel in gedachten. En er zijn zoveel preken over gemaakt. Hij kreeg schoenen aan zijn voeten. Hij kreeg een gewaad en een ring. Wauw, ik heb al die preken gehoord. Prachtig. Oftewel, hij werd overladen met het goede. De vader wil je overladen met het goede. Of je nu ver weg bent of dichtbij. Echt waar, voor hem maakt dat niet uit. Weet je, we kijken altijd naar die verloren zoon als iemand die heel zondig was. Maar weet je wat voor conclusie ik eigenlijk trok? Die man kwam tot bekering. En van de andere zoon staat dat hij niet zozeer bij het feest was. Deze man kwam tot bekering en die zei bij zichzelf, ik moet terug. Ik moet terug naar de vader. En hij ging ook terug. En de andere zoon was boos. En die bleef boos, hij was niet bij het feest. Echt waar. Hij gaf hem nieuwe kleren. Hij deed schoenen aan zijn voeten. Hij liet het gemeste kalf slachten. Hij kon alleen maar super blij zijn, die vader, om hem te zien. En die andere zoon, die snapte er helemaal niks van. Hij wilde niks met het feest te maken hebben. Ik zei het al eventjes in vers 28, hij was woedend. Dan over de vader, als laatste. Het feit dat de drie gelijkenissen, die vertellen iets over wat verloren is, zegt iets over het vaderhart van God. Weet je dat? Vader is op zoek naar het verlorene. Degene die verloren zijn. Zijn hart gaat altijd uit naar wat verloren is. Zijn hart gaat uit voor wat in zich in hun eigen ogen niks meer waard is. Zoals die verloren zoon. In zijn eigen ogen waardeloos. Alles verziekt. Alles opgemaakt. Geen recht meer om iets te zijn. Het verloren. En die andere zoon. Zijn hart ging naar hem uit. En die vader uit de gelijkenis is natuurlijk de vader in de hemel. Echt waar. 1 Korinthe 8 zegt, we weten er is één God, de Vader. Uit wie alles is ontstaan en voor wie wij bestemd zijn. Prachtig. De vader heeft nooit die gast uit het oog verloren, weet je dat? De vader heeft ze nooit, allebei nooit vergeten. En ik zei al, er is geen dag voorbij gegaan dat hij offers aan het brengen was. Met die jongen bezig was. En weet je wat ik zo mooi vind? Hij stond op het moment dat de zoon terugkwam, stond hij op de uitkijk. Wie denkt dat dat toevallig is? Ik geloof hij stond elke dag op de uitkijk. Ik geloof hij stond elke dag. Want waarom? Op het moment dat hij echt terugkwam, stond hij ook op de uitkijk. Toen stond hij daar. Niet toevallig, nee, hij was gewoon daar te staan. Ik kan je voorstellen dat het moment dat die zoon aankomt lopen in de verte. Ik stel me dat zo voor, je staat daar als vader. De zoveelste dag. Ik weet nergens staat hoeveel jaren het heeft geduurd. Hè? Maar het hart van de vader bleef maar uitgaan naar die zoon. En in de verte, heel in de verte, zag hij een schim. Zag hij iets. Iets. Is het iets of iemand? Is het een wild beest? Nee, langzaamaan kwam er een persoon. En wie weet dat je aan de contouren van iemand, aan de manier van lopen van iemand, iemand kan ontdekken. Ken je dat? Als ik soms op mensen op 200 meter afstand zie, denk ik, ja, wacht, dat is die. Dat is die loopt op. Ja, echt waar. Ik geloof die vader keek zo naar die zoon. Hij zag aan de manier waarop hij liep. Misschien gebogen voorover. Dat hij dacht van, ah, dat gaat nooit meer goed komen. Wat gaat die vader zeggen? Echt waar. Ik geloof, hij kwam aan, hij zag hem vanuit de verte. De Bijbel zegt, de vader rende naar hem toe. Hij overlaadde hem met kussen, hij omhelsde hem. Zo ook vandaag. Die vader in de hemel is hier. Echt waar. En dat hart van die vader is nog steeds zo. Dat hij jou wil omhelzen. Dat hij jou welkom wil heten. Hij heeft tenslotte zijn enige geboren zoon naar deze aarde gezonden. Om voor jou te sterven. Je kan nooit zeggen, oh Heer, heeft u mij wel lief. Zijn zoon aan het kruishout van Golgotha is voor ons gestorven. Zijn zoon die bij hem was. Hij heeft ons zo lief dat zijn zoon die bij hem was, werd gezonden naar de aarde om geboren te worden. Als een kind daar in Bethlehem. Zo lief. Er is niets, kan ik je vertellen, maar ook echt helemaal niets veranderd aan het vaderhart van God. Er is niets veranderd. Dat vaderhart van toen zijn zoon nog in de hemel was, is exact het hart vandaag van de Heere God. De God de Vader. Echt waar. Zijn vaderhart is nooit veranderd. Het zal ook nooit veranderen. Zijn vaderhart blijft dezelfde. Zijn hart gaat uit naar ons. Hij zond zijn zoon. Uiteindelijk om te sterven voor ons. Wat een liefde is dat. Wat een onwaarschijnlijke liefde. Dat hij je aan heeft moeten zien. Daar vanuit de hemel. Wie weet hoe hij daar heeft bijgezeten. Tranen in zijn ogen. De Bijbel spreekt over... We zijn gemaakt naar zijn maaksel. Naar zijn beeld. Dus tranen biggelden over zijn wangen. Zijn hart diep geraakt. Dat zijn zoon moest gaan sterven. Hij hing daar aan het kruis. En riep: het is volbracht. Zoveel liefde voor jou en voor mij. Zo onwaarschijnlijk veel liefde. Ik wil je vertellen, die Vader is hier. De Heilige Geest is hier. En misschien raakt hij je hart al aan. Echt. En misschien heb je moeite met te bedenken van: ben ik nou die verloren zoon of ben ik een harde werker? Wat ben ik? Ik geloof, het is een moment vandaag om heel simpel naar voren te komen. Als je denkt: Heer, u heeft mijn hart aangeraakt met dit woord. Ik ben die verloren zoon. Ik ben die zoon die zo dichtbij is, die zo hard werkt en altijd maar goedkeuring wil. Ik ben die dochter. Ik ben die verloren dochter. Ik ben aan dolen in de verte. Ik doe maar wat, maar ik ken het hart van God niet. Ik ken uw hart niet. Vandaag is een dag wat de Heere God zijn liefde wil openbaren. Dus ik wil je vragen, sluit simpelweg je ogen en zeg: Heer, ben ik dit? Heer. Heer, en misschien moet je opstaan, misschien moet je naar voren komen. We willen je de hand opleggen, we willen zo voor je bidden. En met je of naast je staan. En geloven dat de liefde van de Heere God door de Heer Jezus heen tot je hart gaat komen. Ik wil je oproepen. Kom gewoon naar voren. Als jij een van die twee bent. Misschien heb je gewoon gebed nodig. We gaan je niet vragen: ben je de verloren zoon of welke zoon ben je? Misschien moet je gewoon gaan komen. En zeg je: Heer, ik heb uw liefde nodig. Ik heb zoveel dingen in mijn leven gedaan. Maar ten diepste. Ik mis dat vaderhart van u. Ik mis uw hart, Heere. Te zijn aan uw hart. Te liggen aan uw hart, Heere. Heer, ik heb u nodig. In de naam van Jezus.